Gemeente, vooraf wordt u meegedeeld dat wij vanavond twee gasten in ons midden hebben. Broeder Nico Shore en zijn vrouw, zuster Corina. Zij komen beiden uit Roemenië. En hij is ouderling in een zigeunergemeente in Roemenië. En zij is daar juffrouw op de zondagsschool. We heten hen welkom. En we willen hen nu vooraf in deze dienst toespreken en verwelkomen. Wij heten u beiden, broeder Nico Shore en zuster Corina, wij heten u welkom hier op ons dorp. Het is een voorrecht voor ons om mensen uit Roemenië die hetzelfde geloof zijn toegedaan in ons midden te verwelkomen. Wij horen veel van uw land en we zijn verblijd omdat wij horen dat God ook in uw land bezig is om mensen te verlossen van de zonde en hen in te lijven in de Heere Jezus Christus. En zo heeft de Heere ook u daar beiden bij ingeschakeld. En wij wensen u van harte Gods leiding en zegen toe en Gods nabijheid op uw leven. En zo mogen wij daarbij ook bemoedigd worden door wat wij vinden in Openbaring 7, waar gesproken wordt over een ontelbare schare die straks voor de troon van God zal staan. In die schare zullen er staan uit Roemenië. En er zullen er ook staan uit Nederland. En nu kunnen wij elkaar niet begrijpen. Nu spreken wij verschillende talen, maar dan zullen we één taal spreken. En zullen we elkaar kunnen begrijpen. Dan mogen wij samen met al Gods kinderen uit alle landen en talen de heerlijke naam van Christus loven en aanbidden. En laten wij dan nu, omdat wij de gelegenheid hebben, zoeken trouw te zijn aan de Heere en aan de roeping die Hij ons geeft. Wij bidden u Gods ontferming toe. En gemeente, laten wij samen hen toezingen. Psalm 134, vers 3. Dat zeren zegen op u daal. Zijn gunst uit Sion u bestraal. Hij schiep het heelal, zijn naam ter eer. Loof, loof dan aller heren Heer. Dan beginnen wij samen deze dienst. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij gemeente Psalm 32, de versen 1 en 4. Gemeente, de schriftlezing vanavond vindt u in Romeinen hoofdstuk 7. Dat is Romeinen hoofdstuk 7, te beginnen bij vers 13. Daar lezen wij het heilig woord van de Heere in Romeinen 7, te beginnen bij vers 13. Is dan het goede mij de dood geworden? Dat zij verre. Maar de zonde is mij de dood geworden, opdat zij zou openbaar worden zonde te zijn. Werkende mij door het goede de dood, opdat de zonde bovenmate werd zondigende door het gebod. Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Want hetgeen ik doe, dat ken ik niet. Want hetgeen ik wil, dat doe ik niet. Maar hetgeen ik haat, dat doe ik. En indien ik hetgeen doe dat ik niet wil, zo stem ik de wet toe dat zij goed is. Ik dan doe datzelfde nu niet meer, maar de zonde die in mij woont. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Want het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Indien ik hetgeen doe dat ik niet wil, zo doe ik nu hetzelfde niet meer, maar de zonde die in mij woont. Zo vind ik dan deze wet in mij, als ik het goede wil doen dat het kwaad mij bijligt. Want ik heb een vermaak in de wet Gods naar de inwendige mens. Maar ik zie een andere wet in mijn leden, welke strijdt tegen de wet mijns gemoeds en mij gevangen neemt onder de wet der zonde die in mijn leden is. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze dood? Ik dank God door Jezus Christus, onze Heere. Zodan ik zelf dien wel met het gemoed de wet Gods, maar met het vlees de wet der zonde. Tot zover de schriftlezing. Doen wij belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en daarna zingen wij Psalm 119, vers 17. Psalm 119, vers 17, na de geloofsbelijdenis. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders. Vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Thank you.
Gemeente, wij willen verder gaan met de behandeling van de Heidelberger Catechismus. En ik vraag uw aandacht voor zondag 1, vraag en antwoord 2. Zondag 1, vraag en antwoord 2. En daar lezen wij: hoeveel stukken zijn u nodig te weten, opdat gij in deze troost zalig leven en sterven moogt? 3 stukken. Ten eerste hoe groot mijn zonden en ellende zijn. Ten andere hoe ik van al mijn zonden en ellende verlost word. En ten derde hoe ik Gode voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. Zullen wij het aangezicht van de Heere zoeken in gebed? O heilige en barmhartige God, het is uw goedheid dat wij opnieuw in uw huis mogen komen op deze dag. En dat wij opnieuw ons mogen zetten onder de verkondiging van uw evangelie. Heere, wij danken u voor dat woord. En wij bidden u of u ons verstand wil verlichten. Vooral nu wij willen verder gaan met de behandeling van de catechismus. We belijden u dat wij uit onszelf uw woord niet begrijpen. En dat wij het ook geestelijk helemaal niet begrijpen. En dat wij daarom de verlichtende werking van uw Heilige Geest nodig hebben. Opdat wij verlost worden van onze zondige onwetendheid. En van ons onbegrip, waardoor onze verdorvenheid in ons is. En zo bidden wij u om de verlichting van uw Heilige Geest. Opdat wij ook deze vraag en antwoord mogen verstaan. En dat het mag zijn, Heere, tot bekering en tot vernieuwing van hen die nog zonder deze enige troost in leven en sterven leven. Heere, ontferm u over hen. Wilt u hun hart verlichten en hun wil ombuigen en hun ogen openen. Dat zij ook geleid mogen worden op uw wegen. En dat ze in uw wegen zullen wandelen. En u die enige troost in leven en sterven ook in hun hart mogen kennen door de werking van uw geest. En zo, Heere, bidden wij het u ook voor hen die u verder geleid hebt in de weg die tot de zaligheid leidt. Heer, ook zij hebben voortdurend verder onderwijs nodig en verdieping dat oude waarheden die we al vaker gehoord hebben opnieuw gaan oplichten. En dat we daarin ook zien hoe u verder leidt door uw Heilige Geest. Heer, wilt u dat doen in het leven van uw kinderen? Wilt u hen verder verlichten, hun harten openen? Dat ze meer diepten mogen herkennen in u, Heere Jezus. En dat ze zichzelf ook meer mogen kennen in hun verdorvenheid. Opdat zij de waarde van het offer van de Heere Jezus steeds groter mogen zien. Heere, dat er ook een bereidheid mag zijn om hoe langer hoe meer te wandelen in uw wegen. En zo mogen wij nadenken over deze belangrijke zaak en de kennis van onze ellende, onze zonde en verdorvenheid, maar ook de kennis van de verlossing en de redding die er ligt in u, Heere Jezus, en de kennis van die dankbaarheid. Ja, Heere, laat dat een bevindelijke kennis mogen zijn in ons hart en leven. Heere, wilt u dat bewerken? Daarin zijn wij afhankelijk van u, maar we bidden u, wilt u uit genade op ons neerzien. Heere, we willen u opdragen onze gasten die in ons midden zijn, onze broeder Nico Schoor en zuster Corina. Heere, wij danken u voor hun bezoek, dat mogelijk is, dat ze hier bij ons kunnen zijn. En wij zeggen u dank voor de goede berichten die wij horen van uw werk, ook onder de zigeunerbevolking, daar in dat verre Roemenië. Heere, wij dragen hen allen u op. En wij bidden u of u verder wilt werken en krachtig uw Heilige Geest daar wilt uitgieten. dat daar opwekkingen en revivals mogen plaatsvinden onder die bevolkingsgroep die ook zo lang al geknecht en achteruitgezet is geweest. Heere, laat het vriendelijk licht van uw aangezicht daar heerlijk mogen schijnen. En dat ook deze mensen tot bekering mogen komen en tot levende getuigen mogen zijn van uw zaligheid. Heere, wilt u ook het werk van onze broeder Nico Shore zegenen als ouderling? Wilt u hem bekwamen en versterken? En ook zuster Corina, ook in het zondagsschoolwerk wat zij mag doen, stel haar ook tot rijke zegen. En Heere, zo verblijden wij ons dat we zo berichten kunnen horen van uw werk. Ook Heere, van het werk wat onze broeder Faraydoun Fouad mag doen in Irak. En Heere, wij dragen ook hem op, zijn werk dat hij in Rotterdam mag doen. Dank u voor de bewaring tijdens zijn recente reis. En Heere, wij bidden u voor dat volk van de Koerden. Ook vooral nu er een inval is en oorlog aan de gang is vanuit Turkije. Heere, wij bidden u voor dat volk, of u het wilt beschermen, of u wilt geven dat door deze nood heen, door deze onmogelijke situatie, dat u daarin uw naam zult verheerlijken. Heere, laat het christelijk geloof toch krachtig doorgang mogen vinden onder dat volk, dat er een doorbraak mag zijn wat er eeuwenlang niet geweest is. Heere, dat het tot eer van uw naam mag zijn en tot hun behoud. En wilt u hen ook bewaren en behoeden voor bloedvergieten en voor ellende en verwoesting? Wilt u de machten van die aanwezig zijn in bedwang houden? En geven, Heere, dat uw evangelie daar ongehinderd voortgang mag vinden. En daar betrekken we ook bij de Koerden die wonen in Iran en die in Turkije wonen. Heere, laat toch door de grenzen heen uw koninkrijk mogen komen. Wij bidden u, Heere, om machtige wonderen van uw hand, want u bent de God die wonderen doet. En zo, Heere, bidden wij u ook voor de situatie in Colombia en Venezuela, met al de vele vluchtelingen die gekomen zijn vanuit Venezuela in Colombia en die daar in grote nood zijn. En daar kunnen wij aan meehelpen, aan collecteren in onze tweede collecte. Wilt u die gaven zegenen en wilt u ontfermen over die volkeren die het slachtoffer zijn van tirannie en van heerszucht. O Heere, geef uit genade dat er recht en gerechtigheid mag geschieden, dat tirannie zal wijken en dat uw naam daar verheerlijkt zal worden. Gedenk ook uw kinderen die daar zijn, wil hun gebeden verhoren. En we bidden voor dat land in al de moeite waarin ze zijn. En tegelijkertijd denken wij aan zoveel andere landen waar er verdrukking is, waar er geen rechtsstaat is, waar er corruptie is en geweld. En het vindt bijna overal plaats in de wereld, Heere. O, wij bidden u, geef toch te midden van dit alles dat uw koninkrijk mag komen en dat zondaren u mogen vinden. En Heere, geef dat er ook recht en gerechtigheid mag gedaan op de aarde. En zo, Heere, bidden wij u ook voor onze kerken. Al het werk wat plaats mag vinden vanuit onze kerken. Het werk van de werelddiaconaat, het werk van de zending. Ook het werk wat wij ook ondersteunen, wat in Gent mag plaatsvinden. Zegen ook daar, broeder van Luttighuizen. En zegen ook het werk dat daar mag gebeuren. We bidden u, Heere, ook voor het werk aan de Theologische Universiteit. Geef getrouwheid aan uw woord. En zegen de studenten en allen die daaraan verbonden zijn. Gedenk het werk van de Generale Synode met alle voorbereidende werkzaamheden. Heere, wilt u uw licht laten schijnen en ons bewaren voor verwarring, maar dat de duidelijkheid geschapen mag worden. wil in genade op ons neerzien, ook in deze dienst. Zegen uw dienaar, zegen ons allen als we luisteren, thuis of hier. Dit bidden wij u om Jezus wil. Amen. Laten wij zingen, gemeente, Psalm 115, de versen 1, 5 en 6. 115, 1, 5 en 6. En de eerste collect is voor de kerk en de tweede voor de noodhulp in Colombia. Geliefde gemeente, we hebben tot dusver gezien vraag en antwoord 1 van de Heidelberger catechismus. We hebben nagedacht over de enige troost die er is in leven en sterven, dat ik niet meer van mezelf ben, maar het eigendom ben van mijn getrouwe zaligmaker, de Heere Jezus Christus. En dat Hij volledig voor al mijn zonden voldaan heeft. En mij verlost uit de macht van de duivel. En mij bewaart op zo'n manier dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd kan vallen. Ja, ook dat alle dingen mij moeten meewerken ten goede. Ten goede voor mijn zaligheid. En zijn Heilige Geest verzekert mij van het eeuwige leven. En maakt mij oprecht gewillig en bereid om voor hem te leven. Gemeente, daar is die schitterende troost. Die vaste, ware troost. Die vast ligt in de Heere Jezus Christus. Want de zaligheid is in geen andere. Want er is ook onder de hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is, door welke wij zalig moeten worden. Handelingen 4, vers 12. Gezegend wanneer u deze enige troost kent. Wanneer dit voor u vertrouwde klanken zijn. Niet alleen omdat u ze zo vaak gehoord hebt, maar omdat ze ook weerklank vinden in uw hart. Dan bent u gezegend. Dan kan het zijn dat u vele andere zaken in het leven mist, die andere mensen misschien wel hebben. Maar als u deze enige troost hebt, dan bent u geborgen voor de tijd en voor de eeuwigheid. Want dan zal deze God u leiden en beschermen en u alles geven wat u nodig hebt. Als hij zijn zoon voor u gegeven heeft, dan zal hij ook al het andere met hem u geven. Het is een heerlijke, levende, krachtige troost. En nu gaat de Heidelberger verder om ons een vraag hiermee in verband te stellen. Hoeveel stukken zijn u nodig te weten, opdat je in deze troost zalig leven en sterven moogt? En dat zijn de 3 stukken die ons allemaal bekend zijn. Hoe groot mijn zonden en ellende zijn, hoe ik van al mijn zonden en ellende verlost word en hoe ik God voor zulke verlossing dankbaar zal zijn. Het is goed om deze vraag opnieuw te bestuderen. En het treft ons toch steeds weer dat dit antwoord gesteld wordt in de tegenwoordige tijd. Hoeveel stukken zijn u nodig te weten? En wat moet u kennen? Het is een tegenwoordige tijdsvorm. Het is namelijk een voortdurend kennen. Het is een al meer leren kennen van deze belangrijke zaken. Het is niet dat deze zaken achter elkaar gekend worden in het leven. Het is niet dat u een bepaalde fase moet doorlopen van eerst van de kennis van de ellende en dan de kennis van de verlossing en dan vervolgens de kennis van de dankbaarheid en dat u dan pas die enige troost in leven en sterven hebt. Het is niet dat u dat alles eerst moet doorlopen. Kijk, als u nou leraar wil worden op de middelbare school, ja, dan moet u zelf eerst de middelbare school doorlopen. En dan moet u naar vervolgonderwijs, universiteit. En dan moet u nog een jaar of zo een leraarsopleiding volgen. En dan, als u dat alles doorlopen hebt, dan kunt u docent worden op de middelbare school. Maar zo is het niet met deze enige troost in leven en sterven. Daarbij gaat het erom om uw ellende te kennen, uw verlossing in Christus en dankbaarheid voor zijn verlossing. En terwijl u bezig bent deze zaken te kennen, hebt u al deel aan die enige troost in leven en sterven. Het is ook een voortdurend proces van verdieping. Eerst is misschien niet zo diep die kennis van zonde en verlossing en dankbaarheid. Maar dan wordt het al dieper, wordt al meer uitgewerkt in het leven. Om misschien dat voorbeeld van zo'n docent, zo'n leraar aan de middelbare school erbij te gebruiken. En om een leraar te zijn aan de middelbare school, hebt u ook steeds bijscholing nodig. Bepaalde cursussen om bij te blijven op uw vakgebied. En zo is het ook, kunnen we zeggen, ja, toch wel anders, maar zo is het ook in de kennis van de enige troost in leven en sterven. Ook een zaak waarbij ook een kind van God steeds bijgeschoold wordt. Er moet meer kennis daarvan verkregen worden. We moeten al meer leren zien hoe verdorven we zijn. En zo moet er ook zijn dat in het leven steeds meer de persoon van de Heere Jezus gaat oplichten. En dat gaat juist oplichten wanneer wij kennis hebben van deze enige troost. Wanneer we kennis hebben van de verdorvenheid van de mensen. Wanneer we daarin voortgeleid worden, dan komt er ook een verdieping in het leven van toewijding aan de Heere. Het is een voortdurend leerproces in het leven. En dat maakt ook het leven met de Heere, ja, mag ik het zo zeggen, dynamisch. Het is rijk, het wordt verdiept. Het is een zaak waarbij een mens steeds meer kennis krijgt van wie de Heere is. En kennis aan die gezegende borg en zaligmaker, Jezus Christus. Ja, het is een doorgaand werk. Het antwoord van de catechismus is niet dat ik heb leren kennen hoe groot mijn zonde en ellende zijn. En ik heb ook leren kennen de Heer Jezus, maar en de rest van mijn leven is dat ik nu in dankbaarheid leef. Nee, een doorgaand werk is het van deze drie stukken. Nou, dat ziet u ook in de Bijbel. Dat ziet u bijvoorbeeld bij Paulus. Daarom hebben we een gedeelte gelezen uit Romeinen 7. Daar zegt Paulus, ik heb in vers 22, ik heb een vermaak in de wet Gods naar de inwendige mens. Inwendige mens is een hart. Als wij het over de inwendige mens versterken, dan hebben we het over eten. Maar zo spreekt de Bijbel er niet over. Inwendige mens is het hart. In mijn hart heb ik een verlangen om naar al Gods geboden te leven. Paulus heeft een vreugde en heeft een liefde om met de Heere te leven en met de Heere door het leven te gaan. Dat is het leven van de dankbaarheid. En hij heeft Gods wet ook lief. En tegelijkertijd ziet hij dat er binnen in hem allerlei zonden zijn. Dat ziet hij ook. Dat is ook een tegenwoordige zaak. Hij ervaart dat in zijn leven. Ik zie, vers 23, een andere wet in mijn leden, welke strijdt tegen de wet van mijn gemoed en mij gevangen neemt onder de wet der zonde die in mijn leden is. Er is een doorgaande kennis van verdorvenheid en zonde. Ik voel die wet, ik zie die wet, ik ervaar die strijd in mijn leven. En zo komt hij tot de conclusie, ik ellendig mens, vers 24. Wie zou mij verlossen uit het lichaam, deze is dood. En dan zie je weer de kennis van Christus in vers 25. Ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Het is een doorgaande, beleefde zaak. Want de Heere Jezus is zijn borg, zijn zaligmaker, zijn verlosser. En zo zien we dat deze zaken van kennis van de zonde en van de verlossing en van het leven met de Heere doorgaande zaken zijn in het leven. Maar we zien het niet alleen bij Paulus, we zien het ook bij Johannes. Johannes zegt hetzelfde, 1 Johannes 1 vers 8... Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf. De waarheid is in ons niet. Wij hebben zonde. Dat blijft nog steeds. Het is geen verleden zaak. Ik weet dat nu wel genoeg. Nee, het is een doorgaande zaak. En tegelijkertijd weet Johannes ook van de zaligmaker. Want in Johannes 2, vers 1 en 2, indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader. En hij is een verzoening voor onze zonden. En zo is er ook een verlangen om te wandelen naar de wil van de Heere. In Johannes 2 vers 6, die zegt dat hij in hem blijft, die moet ook zelf alzo wandelen gelijk hij gewandeld heeft. Dat wandelen, dat is een voortdurende zaak. Dus daar zie je ook de kennis van zonde en van de verzoening, de vergeving, de verlossing en het leven in toewijding. Dat is een doorgaand werk. En u ziet dit patroon door heel de schrift heen. Zij die de Heere kennen zijn ootmoedig en nederig van hart. Ze hebben kennis aan hun eigen verdorven en vuil bestaan. Ze hebben ook geloof in de Heere Jezus Christus. Ze kunnen niet buiten dat geloof. Ze leven door dat geloof. En ze verlangen te wandelen naar al de geboden van God. U ziet het ook bijvoorbeeld bij Abraham. In Genesis 18, vers 27, spreekt Abraham van zichzelf dat hij stof en as is. Maar we lezen verderop in Galaten 3, vers 6, dat de Heilige Geest aan Paulus liet zien dat Abraham heeft God geloofd. Het is hem tot rechtvaardigheid gerekend. En we zien in Genesis 22 dat Abraham zelfs gewillig was zijn zoon op te offeren aan de Heere. Hij was volkomen gewillig om niet alleen naar sommigen, maar naar al de geboden Gods te leven. Zo zien we het in het leven van Abraham. Ook die kennis van zonde en van verlossing en van toewijding aan de Heere gaat door. En zo spreekt de Heidelberger Catechismus er ook over. Want verderop in de catechismus, daar worden bepaalde antwoorden zo gegeven, dat het blijkt dat de zonde, de kennis daarvan, is een doorgaande zaak. Want in antwoord 114, dat de allerheiligsten, zolang ze in dit leven zijn, hebben maar een klein beginsel van deze gehoorzaamheid. Maar dat zij met een ernstig voornemen, niet alleen naar sommigen, maar naar al de geboden Gods, beginnen te leven. En in antwoord 115 wordt er gezegd dat wij ons benaarstigen moeten, ijverig moeten zijn en God bidden om de genade van de Heilige Geest, opdat wij hoe langer, hoe meer, ons leven lang, onze zondige aard, hoe langer hoe meer leren kennen. En dat wij des te begeeriger zijn om de vergeving der zonden en de gerechtigheid in Christus te zoeken. Het is ook een doorgaand werk in het leven van hen die genade kennen, om te leven bij de verzoening, bij de vergeving die er ligt in Christus. En dat wij ook, zegt de catechismus in 115, dat wij zonder ophouden naar het evenbeeld Gods vernieuwd worden. Dus zonder ophouden, heel het leven lang, al meer veranderd worden naar het beeld van God. Dat is het christelijke leven. En toch zegt de catechismus dat de Allerheiligste heeft maar een klein begin van deze volmaakte gehoorzaamheid. Maar straks, na dit leven, geraken Gods kinderen tot die voorgestelde volmaaktheid. En zo heeft de reformatie dit onder woorden gebracht, heel eenvoudig, door te zeggen dat wij gerechtvaardigd zijn en toch nog zondaar zijn. Tegelijkertijd. En zo wordt een kind van God afhankelijk van God. Hij blijft ootmoedig. Hij heeft veel reden om God lief te hebben. God is zo goed voor mij, onwaardige zondaar. En zo zien wij dat het een doorgaande zaak is in het leven. En daarna spreekt de catechismus hier over kennen. Kennen. Hoeveel zaken zijn u nodig te kennen? En het gaat hier niet alleen om een hoofdkennis, dat hoort er ook bij. Het is niet slechts een uiterlijke kennis dat we met de lippen belijden. Nee, dit kennen waar de catechismus het hier over heeft, dit kennen, hoeveel stukken zijn nu nodig te weten, dat is geen uiterlijk weten of kennen, het is een kennen met het hart. Zoals een moeder haar kind kent en een kind zijn moeder. Het is een intieme kennis, een kennis van het hart. Een kennen zoals een vrouw haar man kent en een man zijn vrouw. Het is een persoonlijke kennis. Dat heeft de Heer Jezus gezegd, Johannes 17, vers 3. Dit is het eeuwige leven dat zij u kennen. De enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Dat is, kunnen we zeggen, een bevindelijke kennis. Een kennis met het hart. Een kennis dat ervaren wordt. Een kennis waar liefde doorheen werkt en verlangen doorheen werkt. Een kennen en weten dat God goed is. Nou, deze kennis moeten wij in het leven verkrijgen. We moeten leren deze drie stukken te kennen. Dat is nodig. Er moet een tijd zijn in ons leven waarin wij deze drie stukken leren kennen met ons hart. Dat we het gaan beleven, dat we het gaan ervaren. Van nature zie ik niets in mijzelf dat echt verkeerd is. Een paar dingen misschien, maar dat is alles. Ik vind mezelf eigenlijk nog best goed. Maar als Gods geest gaat schijnen, dan zie ik het pas. Dat ik eigenlijk niet om God geef. Dat ik eigenlijk alleen maar voor mezelf wil leven. En daarom ik ook geen verlangen heb om voor Christus te leven. En ik heb ook geen echt noodzaak dat mijn zonden bedekt worden door het bloed van Christus. We moeten deze zaken leren in het leven te verstaan. En zo is die kennis van zonde noodzakelijk. Want anders is er geen plaats voor de zaligmaker. Als er geen besef is van schuld, wat voor belang stel ik dan in een betaling voor mijn schuld? Mijn schuld die ik niet voel en die ik niet zie. En wanneer ik geen liefde tot de zaligmaker heb om zijn verlossing, waarom wil ik dan voor hem leven en in toewijding aan hem leven? Waar zal ik dan nog dankbaar voor zijn? Zo is kennis van eigen verdorvenheid nodig om het leven buiten ons te zoeken in Christus Jezus. En dan is er ook een liefde tot de Heere dat hij zo goed voor mij is en dat ik uit dankbaarheid voor hem wil leven. Dan wil ik niet meer voor mezelf leven. Dan is alles van mijn leven voor hem. En dan begeer ik al meer in toewijding aan hem te leven. En zo, gemeente, is het heel eenvoudig goed om ook na te gaan of wij deze drie zaken in ons leven kennen. Jonge mensen, het is goed voor jullie om dat na te gaan. En ouderen, hebt u last van uw verdorvenheid? Hebt u een hartelijk verlangen naar de gerechtigheid die er is in de Heer Jezus Christus? Dorst u naar hem? Is hij voor u levensnoodzakelijk geworden? Mag u leven in toewijding aan hem? Is dat uw gebed? Leer mij naar uw wil te handelen. Was er een tijd in uw leven dat u begreep dat u buiten deze enige troost moest vallen, omdat u zonder hem leefde? Is het misschien een keer als een schok bij u overgekomen dat u nog zonder Christus door het leven ging en dat u gescheiden van God leefde? En misschien zocht u wel uw troost in rijkdom van dit leven, in eer van mensen. Maar toen kwam u erachter dat u geen troost had. En dat u niet zonder God door het leven kon en mocht. En wat is de liefde tot de Heere dan toch rijk? Want als die liefde in uw hart woont, dan hebt u in feite alles. Dan zal Hij voor u zorgen in dit leven. En ook al hebt u misschien minder dan een ander, dat vindt u niet erg, want u hebt die schatten die niet te peilen zijn. Zo rijk, zo heerlijk. En dan heeft de wereld niet zo'n aantrekkingskracht meer. Want alles wat de wereld biedt is uiteindelijk saai. In vergelijking met de levende liefde van Christus in uw hart. En sommigen zoeken een troost in rijkdom van dit leven, maar dat biedt geen troost. Straks bij het sterven neemt een ander al uw rijkdom. En zo zijn de mensen die zoeken troost in dit leven door eer en prestige en aanzien van mensen te krijgen. Maar het is net als de wind, eer van mens, net als de wind, heel moeilijk te pakken. En als u denkt dat u hebt, dan blaast het gelijk weer weg. Eer van mensen hebt u niets aan. Maar God te kennen, daar hebt u alles aan. En zo behoort een mens met hart en ziel toe te behoren tot de Heere Jezus. Uiterlijke godsdienst, dat redt u niet. Enkel verstandskennis, dat is onvoldoende. U hebt Christus zelf nodig. In uw hart en in uw ziel. De openbaring van Christus aan uw hart. In uw leven. En daar mag u op bouwen. Als u maar een uiterlijke kennis van Christus hebt. Dat u feiten weet van Hem. Maar dat uw hart niet uitgaat naar Hem. Ja, dan hebt u geen troost. Dan rust u misschien op een veronderstelling dat alles wel goed zal zijn. Maar dan hangt uw zaligheid aan een draadje. En bij de eerste schok knapt dat draadje. U moet de Heere Jezus leren zien in zijn vermogen om verloren zondaren te redden. En u moet aan zijn voeten verkeren. Ook al hebt u misschien nog geen goed besef van uw zonden, wees aan zijn voeten. Want hij leert het u. En blijf in dat woord van de Heere studeren. En hij kan tot het uiterste toe verloren zondaren redden. Zo hebt u al meer zicht nodig op zijn verlossing. Hij wil uw ogen openen, zodat u hem gaat omhelzen. Al is het met nog zo'n zwak geloof en nog zo'n bevlekt geloof. Maar dat u het toch uitspreekt door de bestrijdingen heen. Ik heb u nodig, Heere Jezus, in mijn leven. U alleen. En dat gebed is hem wel behagelijk. En dan zal de Heer op zijn tijd ook meer zicht op hem geven. En dan zal hij u al begeerlijker worden. Mediteer over de persoon van Christus. Doe het met zijn woord. En let op de Heere Jezus. Hoe hij omgaat met mensen. U leest het in die heerlijke evangeliën. Hoe hij bewogen is met zondaar. Hij ziet de mensen als schapen zonder een herder. En hij is bewogen. En zie hem uit liefde zichzelf geven als offer. Als u mij zoekt, laat deze heen gaan. En zie hem het kruis dragen. En dat hij genageld werd aan het kruis. Terwijl hij de losprijs betaalt voor heel zijn volk. Zie hem de schuld dragen van zijn volk. Hij betaalt de prijs. En hij voldoet helemaal aan het recht van God. En hoor hem die heerlijke woorden uitspreken. Het is volbracht. En hij overwon de zonde, de dood, de duivel. Hij stond op de derde dag. Zie hem hoe heerlijk hij is. En vlucht maar tot hem. Ook al is uw geloof nog zo zwak. En ook al bent u bang dat het allemaal verstandskennis is. Nou, ga dan maar de Heere aanroepen met uw verstandskennis. En beleid het maar voor hem dat u meer nodig hebt. En ga het maar bij hem bedelen. Hij zal u niet ledig wegzenden. Hij wil u geven. Mild en overvloedig. Hij verlangt er meer naar dan u, dat hij uw gerechtigheid en uw heiliging en uw volkomen verlossing zou zijn. Het is zo nodig, gemeente, dat we gegraveerd staan in Christus. Is hij u dierbaar geworden? Steunt u op hem? En misschien dat het zo bij u is, dat u door Gods genade hier ook zicht op gekregen hebt. Dat u weet van deze zielsworstelingen om Christus te kennen. En dat u weet van zelfverloochening. En dat uw ogen geopend zijn voor uw verderf. En dat u het vreselijk vindt. Dat u nog zo bent. En dat u Paulus zo kunt naspreken, ik ellendig mens. Ja, dat u het in uw leven herkent. En dat u zicht hebt gekregen op die gezegende borg. En dat u alleen op hem kunt steunen. En dat probeert u ook, op hem te steunen. Maar u moet nog zoveel leren, dat weet u. En dat beleidt u ook voor hem. En zijn woord is u lief geworden. Hij is u dierbaar geworden. En zo zegt u het naam en wat wij gezongen hebben in Psalm 115. Niet ons, o Heere, niet ons. Maar uw naam geef eer om uw goedertierenheid en om uw waarheid wil. En wanneer de huur weet van hebt dat de Heer u gekocht heeft. En dat u probeert uzelf gewonnen te geven aan hem. En dat u hem nodig hebt boven alles. Dan vraagt u ook om genade om in zijn weg te gaan. Zo is het toch? Dan wilt u toch ook dat uw hart verenigd wordt. Tot de vrezen van zijn naam. Dan begeert u toch in zijn waarheid te wandelen. Dan is dat toch uw dagelijkse worsteling geworden. Of vliegt het u zomaar aan dat alles wel goed zit. Of dat komt allemaal wel. En dan begrijpt u het weer niet. Want Gods volk die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. En ze zoeken al meer het leven buiten zichzelf in hem. Dat is de worsteling. Dat gebed, Heere, wat wilt gij dat ik doen zou? Dat kenmerkt het kind van God. Gehoorzaamheid. Geloofsgehoorzaamheid. Dat bent u dan toch rijk gezegend. Wanneer u dit zo mag kennen en er moet nog zoveel geleerd worden. Er moet nog zoveel verdiept worden. Maar dat weet de Heere ook wel. De Heere weet precies wat u leren moet. U moet niet in paniek raken. U moet niet denken, nou is het allemaal niks bij mij. Blijft u maar de Heere verwachten. En blijft u maar daar in uw binnenkamer. dagelijks. En u mag ook al is het dagelijks hetzelfde gebed. Dat komt vanuit uw hart. Dat wilt u niet ontkennen, maar het is toch vaak hetzelfde. Het geeft niks. Het gebed, het Onze Vader, dat is ook hetzelfde. Maar u mag vanuit uw hart elke dag weer opnieuw dezelfde nood voor God neerleggen. Hij heeft het graag. Elke dag. U kent dat toch van die jongen die bij zijn vader aanklopt. Het is een bekend voorbeeld. U zult het vast wel gehoord hebben. En dat hij elke dag weer bij zijn vader terugkwam. En elke dag kreeg hij weer wat van zijn vader. En toen vroeg die jongen, waarom geeft u me niet voor 3 maanden gelijk wat? Nee, ik geef je elke dag wat genoeg is. Omdat ik je zo graag bij mij zie. En zo is nou de Heere ook. Hij ziet ons zo graag. Mogen we dat met eerbied zeggen. Dat de Heilige God ons vuile zondaar toch graag ziet aan zijn genadetroon. En elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. En elke dag kreeg het volk manna in de woestijn. En elke dag geeft de Heere manna aan zijn volk. En daar mag u om bedelen, om vragen. En als de Heere u zo geleid heeft door het leven, dat u het eerlijk mag zeggen, ja, ik heb niets om op te beroemen. Het is enkel genade. En zonder de Heere val ik zo helemaal om. Maar zo probeer ik wel te leven met hem. God kent mijn hart. En als u terugziet op uw leven, op de worstelingen waar u doorheen bent gegaan, en wie heeft u er doorheen geholpen? En die moeite waarbij u dacht, hoe moet het nu gaan? En dat de Heer het toch uitkomst gaf, u weet het toch. En door dit alles heen bent u trouw gebleven, omdat Hij trouw aan u gebleven is. En dat u, als u naar uzelf kijkt, dan moet u uzelf beschuldigen. Zo vaak ontrouw. Wat is God toch goed? Dat Hij doorgegaan is met mij. En daarom voor de toekomst. Vertrouw op Hem. We hebben het gezongen net in Psalm 115. U zingt het thuis maar na in uw binnenkamer. Vertrouw op Hem. Het is zo rijk om afhankelijk te leven van God. Laat zijn woord uw dagelijkse voeding zijn. En onderzoek uzelf of er niet een subtiele afwijking is van de Heere. En dat we ons toch nog gaan richten op eer van mensen. Of aanzien van mensen. Of op andere afgoden. En zoek erna dat uw leven al meer gericht mag zijn op God. Want Hij heeft u lief, kind van God. En dat mag u uitdrijven naar de binnenkamer. Ook al is er een tijd van verachtering in uw leven gekomen. En dat het vroeger zo levendig was, maar nu zo doods geworden is. De Meester is hier. En Hij roept u, kom terug, keer weder, dan zal God tot u wederkeren. Hij heeft u lief gehad, dan heeft Hij u nu ook lief, want zijn liefde is onveranderlijk. Hij heeft toch voor u gezorgd, ondanks uw ontrouw. Vertrouw dan toch op Hem en keer terug. Want wat Naomi zei tot Rut van Boas, zit stil, mijn dochter, totdat ge weet hoe de zaak zal vallen, want die man zal niet rusten, tenzij hij heden deze zaak voleind hebben. Hij zal niet rusten, voordat hij de zaak voor u, kind van God, ondanks uw verachtering, ondanks uw tekorten, ondanks al uw gebrek aan Gods kennis en Christus kennis en zelfkennis, ondanks al de afbuigingen die er zijn, dagelijks, die u beleidt met verdriet, hij zal niet rusten voordat hij de zaak volleindigd heeft. Maar laat er toch geen slagen voor nodig zijn. Laat er toch geen smarten in uw leven voor nodig zijn. Want als de Heere zijn volk niet zal lokken, dan zal hij zijn volk slaan en kastijden, opdat ze klein gemaakt worden en dat ze weer in het spoor terechtkomen. Maar hij zal u nooit verloochenen, kind van God. En wanneer u dit leven zult verlaten, dan zal hij u daarop voorbereiden, dat hij u daar zal brengen, in de onmiddellijke nabijheid van God. En dan komen we weer terecht bij de volkomenheid die God heeft weggelegd, die na dit leven gegeven zal worden, om daar te staan met grote blijdschap. En dan zal er geen vrees meer zijn, want dan bent u volkomen bedekt onder het verzoenend bloed van Christus. Daar ervaart u dat uw verlosser leeft. Ja, daar wordt u vernieuwd naar zijn beeld. U wordt verwelkomd in het vaderhuis. En dan zal de Heere zijn liefde aan u bekendmaken. God zal alle tranen van uw ogen afwissen. En dan zult u het zien, de eeuwige liefde van God de Vader, die u getrokken heeft in dit leven, die u kennis heeft doen maken met ellende, verlossing en dankbaarheid. En dat de Heere Jezus voortdurend voor u gebeden heeft, opdat uw geloof niet zou stoppen. En dat de Heilige Geest op aarde door u heen gepleit heeft. En dan zult u zeggen, het is alles uit u. Om u alleen, niets van mij, het is alles uw werk. En dan mag u, kind van God, weten dat dan uw sterven voor u als een ladder zal zijn, waardoor u omhoog niet klimt, maar getrokken wordt naar hem toe. Dan zullen de engelen u langs deze ladder omhoog brengen tot de hemel toe in een moment. Want u behoort Christus toe. Ja, wanneer u deze enige troost kent in leven en sterven. En deze kennis van ellende, verlossing en dankbaarheid kent. Dan hoort u hem toe, dan zal hij u daar brengen waar hij is. In een ogenblik, opeens omgezet, op het moment van het heengaan. Zoals het gebeurde in de jaren 30 bij John en Betty Stam. Dat waren Hollanders in Amerika. En die Amerikaanse Hollanders waren uitgezonden naar China als zendelingen. En toen werden ze gegrepen door de troepen van Mao Tse-tung, de communisten die toen destijds al in de jaren 30 oorlog voerden tegen Chiang Kai-shek, de toenmalige leider van China. En als de zendelingen tegenkwamen, werden ze gedood. En zo kregen ze ook John en Betty Stam in hun klauwen. En John en Betty Stam hadden nog een baby bij zich. Die hebben ze nog net kunnen wegstoppen in handen van een van de bedienden die dat kind meenam. En dat kind heeft het overleefd. Maar John en Betty Stam moesten daar knielen voor die communisten. En ze wisten dat ze gedood zouden worden. Maar John zei tegen zijn vrouw Betty, wees rustig. Het is één klap en dan zijn we bij de Heere. Want dan zal het sterven van Gods kinderen zijn. Als die strijdwagen die Elia ten hemel bracht. Om dan voor eeuwig bij hem te zijn. Eeuwig hem te loven. Omdat hij u leerde verstaan. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Amen. Zullen wij zingen gemeente Psalm 86. Het zesde vers. Laten wij bidden en danken. O Heere, barmhartige God, dank u dat u zoveel zorg besteedt aan mensen. En dat u een hoorder bent van het gebed. En dat u bedelaren niet afwijst. Dat u met barmhartigheid bewogen bent over de menigte van mensen die als schapen zijn zonder herder. O, dank u voor uw innerlijke barmhartigheden. Dank u dat u goed bent, dat u liefde bent. En dat u daarom ook zondaren verwelkomt. Wie het ook zijn, wat ze ook gedaan hebben. En zo bidden wij u, Heere, geef dat wij aan uw genadetroon mogen zijn. En dat wij daar, Heere, ons hart voor u mogen uitstorten. En dat wij daarvan u het eeuwige leven mogen begeren. O, gedenk ons, wil met uw geest en woord in onze harten werken. Heere, heb dank voor deze heerlijke kennis van ellende, verlossing en dankbaarheid. Want daardoor wordt de mens deelgenoot aan die enige troost. Heere, wil het uitwerken in ons leven. Gedenk ons in uw barmhartigheid. Gedenk ons deze week in alles. Bewaar en behoed ons. En zie ons aan om Jezus wil. Amen. Wij zingen Psalm 118, vers 14. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.